Zeg maar aan wie je die wilt stellen en dan mag je die ook stellen.
Ja, ik mag misschien de vraag stellen. Ik vind in de Bijbel staat er heel duidelijk, er is één middelaar tussen God en de mensen, Jezus Christus. Hoe komt het dan dat de katholieken zeggen dat Maria ook middelaar is?
Allereerst is het zo dat de katholieke kerk niet als dogma heeft geleerd dat Maria medeverlosseres is. Dat, zo wordt het dan genoemd, hè? Dus niet de middelares is Maria, maar er zijn veel katholieke gelovigen en ook wel pausen die hebben gezegd dat Maria medeverlosseres is. Ondanks dat dus niet een dogma is. Er zijn wel veel mensen die grote devotie voor Maria hebben, die hopen dat de kerk dat nog gaat afkondigen als dogma, maar zover is het dus niet. En hoe moet je dat zien? Kijk, Jezus zegt dat hij de goede herder is. En toch zegt Jezus dat er herders moeten aangesteld worden. Herders en leraars. Hè, wat voorgangers in de kerk zijn. Dus het feit dat hij de goede herder is, doet er niet aan af dat er medeherders zijn. Hè, dus die moeten wel zich bewust zijn dat zij maar medeherder zijn. Maar desondanks herder zoals hij de goede herder is. Zoals ook de apostelen zich wel degelijk papa lieten noemen. Je verwees daarna in het jaar 400. Jezus is, of God, God zelf, is de vader. Hè? Onze vader als christenen. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus, mijn zoon. En dat betekent andersom geredeneerd. Hè? Dat hij is zijn geestelijk vader. En daarom kan hij tegen Timotheus zeggen, mijn geestelijke zoon. En dus dat vaderbeeld papa doet niet afbreuk aan het feit dat God onze vader is. Die twee zijn niet strijdig.
Die informatie komt uit de catechismus. Dat het pas in 400 is dat die naam papa werd gegeven aan de paus. Ja,
maar Paulus deed dat dus ook al. Verwees dan naar hetzelfde beeld. Het is gewoon een Bijbels beeld van een geestelijk vader en zijn geestelijke zoon. Dus dat beeld wordt gebruikt ook bij de paus.
Maar het is toch wel een heel ander beeld. Ik bedoel een beeld van papa zijn en een titel papa hebben met gezag. Zijn twee verschillende dingen. Ik was leraar in een openbare school. Ik bedoel, ik had een bepaalde, kon ik een bepaalde houding hebben naar mijn leerlingen toe. Maar dat ik dan de titel meester heb, dat geeft mij een bepaald gezag.
Mm-hmm.
Maar dat is heel anders dan de houding dat ik heb. Die vader-zoon-houding of zoiets dat je daarin hebt. Ik bedoel, een titel is toch heel anders dan puur dan een houding die men heeft.
Dat begrijpt wel het verschil.
Maar het weerspiegelt, het is een stuk van je identiteit. Ik ben zelf vader van vier kinderen, aartsvader. Of niet aartsvader, maar wel aardse vader van vier kinderen. En dat is een stuk van mijn identiteit. In mijn zijn ben ik vader van die vier kinderen. En dus dat zij mij papa noemen, weerspiegelt iets van wat ik ben in mijn identiteit. Zoals een politieman, door het gezag wat hij gekregen heeft, is een politieman. En kan hij die kleding dragen en heeft hij dat gezag om iemand aan te houden bijvoorbeeld.
Maar als je iets zegt tegen je kinderen, dan zeg je toch niet ex cathedra, luister naar mij.
Nee, maar bijvoorbeeld.
Maar dat zeg je wel van de paus. Dus je geeft een heel andere status aan de paus toe, die jij maar heeft zichzelf toegeëigend, dan wij dat hebben, zeg maar, in vader- en kindverhouding. Dat is een natuurlijke verhouding, dat is een theologische verhouding.
Maar dat doet Paulus bij Timotheus, hè? Dus zegt hij, mijn zoon.
Nee, dat is gewoon.
Paulus had geen zonen, want hij was niet getrouwd.
Maar dat was geen vader-zoon, dat was een geestelijke vader-zoon.
Ja, maar dat bedoel ik. Maar bij de paus is dat ook zo. De paus is mijn geestelijk vader op aarde.
Maar je begrijpt wel dat niet aan elkaar gelijk staat.
Het is ook niet hetzelfde, nee. Het is een beeld van, hè, zoals.
Nee. De status van de paus is toch niet gelijk aan waarnaar verwezen wordt, zeg maar, in de Timotheusbrief. Dat kan toch niet?
Nou, ik denk wel dat het hetzelfde beeld is wat gebruikt wordt in ieder geval. Ik zeg niet dat daarmee het volledige. Kijk, het is niet zo. Er zit wel ontwikkeling in de katholieke kerk. Ik wil echt niet proberen om het volledige beeld van hoe katholieken nu zeggen dat de paus is, dat toen al 100% hetzelfde was. Dat is niet zo. Daar is verandering in. Maria, dogma dat Maria ten hemel opgenomen is. Op zich is dat iets wat niet volledig nieuw ineens uit de lucht is komen vallen, dat katholieken dat ineens geloven. Dat is al heel lang in de kerk aanwezig, dat geloof. Het is wel zo dat dat later afgekondigd is en daar zit wel een ontwikkeling in. Dus het is niet zo, en zo geldt het voor het pausschap ook. Het is wel degelijk zo dat inderdaad in het jaar 400 en daarna nog weer, dat daar in de loop van de tijd verandering in gekomen is. Bijvoorbeeld celibaat. Aan het begin was celibatair leven niet verplicht. Paulus Petrus was ook getrouwd, je zegt het terecht. En er is later een beslissing genomen, ik weet het jaartal niet precies, maar dat is in ieder geval duidelijk later gekomen dat dat verplichtend opgelegd is.
En zo zie je ook dat de leer van de apostelen niet wordt nagevolgd en dat die wordt veranderd. En dat laat ook zien hoe onbetrouwbaar zij zijn. In de eerste les hebben we ook duidelijk voorbeelden gezien hoe wij ons specifiek moeten houden aan de leer van de apostelen. Mm-hmm. En het is goed dat je dat ook toegeeft, dat die leer verandert. En dat betekent dus ook, als dan vandaag de dag celibatisme verplicht is, dat misschien binnen 100 jaar het weer wordt toegelaten. En waar je nu een ketter voor zijt, als je het doet, zijt je dan geen ketter meer. Nou, volgens waarheid is onveranderlijk. Maar
ik geloof niet dat de leer verandert. Volgens mij heb ik het niet zo gezegd, in ieder geval niet zo bedoeld. Het is dat de leer zich ontwikkelt, ontvouwt. Kijk, als je een roos hebt die in de knop zit, dan is dat een roos. Ondanks dat die in de knop zit, is het een roos. Als die roos zich ontvouwt, dan wordt de vollere rijkdom van wat een roos is en hoe die ruikt en hoe die eruit ziet, wordt zichtbaar. Dat is de ontwikkeling die ik bedoel. Van klein naar groter. Dus het Maria-dogma lag in de vroege kerk al besloten, was daarin al aanwezig. En is later tot volledige ontwikkeling gekomen. En dat is iets wat je in de Bijbel heel vaak ziet. God heeft aan het begin niet even duidelijk gemaakt als later wel, dat het de bedoeling is dat één man met één vrouw trouwt en niet met drie vrouwen. He, zoals Jacob en allerlei aartsvaders meerdere vrouwen hadden, heeft God toch later heel duidelijk gemaakt dat dat niet overeenkomstig zijn wil is. Daarin heeft God dus eerst dat niet zo helder gezegd en dat later, als het volk daar ook rijp voor was, dat duidelijk gemaakt. En zo heeft God ook in de leiding die hij aan zijn kerk geeft, eerst dat nog verborgen gelaten, verborgen in de zin van in de knop, en later ten volle ontvouwen.
Maar hoe kan het dan zijn dat als de Oosterse kerk nu de leer heeft dat het wel mag, dat de katholieke kerk eenheid heeft met de Oosterse kerk? Als ik me niet vergis, de Oosterse kerk laat het toe dat een bisschop gehuwd mag zijn.
Maar de katholieke kerk laat ook toe dat priesters getrouwd zijn.
We hebben toch gezien dat de officiële leer van de catechismus dat celibatair.
De officiële leer van de kerk is dat.
Alleen als ze toch priester gewijs worden op het moment dat ze getrouwd zijn.
Ja.
Dan hoeven ze niet.
Nou, als het ambt en de roeping van iemand erkend wordt, bijvoorbeeld van een dominee, en dat ambt en die roeping wordt als zijnde een roeping van God erkend, dan kan hij, als hij katholiek wordt, desondanks priester worden, ondanks dat hij getrouwd is. En het celibaat is dus niet een dogma van de katholieke kerk, maar is een disciplinaire maatregel. Zoals ook de excommunicatie een disciplinaire maatregel is. Een strafmaatregel, zeg maar, die dus ook opgeheven kan worden.
Maar op basis van wat wordt die disciplinaire maatregel toegepast? Op basis van leer. Die eigenlijk onfeilbaar behoort te zijn. Want ik denk dat dat een woordenspeling is waar een toevlucht aan genomen wordt van disciplinaire maatregel. Uiteindelijk, die maatregel wordt genomen op basis van wat de paus zegt als leer.
Ja, maar je moet niet voor de dingen waarvan de katholiek niet zegt dat ze onveranderlijk zijn, moet je niet zeggen, ja, jullie veranderen. Maar daar heeft de katholieke kerk nooit beweerd dat ze niet veranderen. Wie wel en niet geëxcommuniceerd is, daarvan heeft de katholieke kerk nooit gezegd dat dat nooit zal veranderen. Andere dingen, bijvoorbeeld dat Maria ten hemel opgenomen is, dat Maria onbevlekt ontvangen is en zo nog een heleboel dogma's, dat God drie-enig is, dat zijn dogma's. Mocht de katholieke kerk ooit ex cathedra afkondigen dat God niet drie-enig is, dan ben ik niet katholiek meer.
Maar dat klopt vanaf heden. Dat klopt dan. Maria is toch niet onbevlekt ontvangen? Jezus had nog broers, dus ze heeft zonde gedaan. Er is maar één iemand die zonder zonde is, dus Jezus Christus. Dus ex cathedra hebben ze iets verkeerd gezegd.
Nou, kijk, dat Maria, er staat dat Jezus broers heeft in de schrift, hè? Er wordt gezegd van, en zijn broers waren buiten of zo, staat er dan, hè? Maria en zijn broers. Het woord dat daar gebruikt wordt, kan twee betekenissen hebben. Zowel broers in de zin van broertje, of neven of nichten. Dus dat wil niet pertinent zeggen dat Maria later nog andere kinderen heeft gehad. En daarnaast is het zo dat, al zou zij meerdere kinderen hebben gehad, dan is dat niet op zich pertinent zonde. Want de katholieke kerk leert niet dat het krijgen van kinderen zonde is.
Heeft Maria niet gezondigd volgens u?
Dat is wat de katholieke kerk leert en wat ik geloof inderdaad.
Ja, in de Bijbel staat er dat iedereen gezondigd is.
Nou, dat staat in Romeinen 3, en wat u zegt, hè, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is wat in Romeinen 3 staat. Maar als u kijkt naar de verwijzing, waar die tekst, wat citeert Paulus in Romeinen 3? Hij citeert Psalm 26, dacht ik, uit mijn hoofd gezegd. Iets in die geest. Ik kan het wel even zeggen wat hij citeert. En dan is het direct duidelijk wat er bedoeld wordt. Even kijken. Romeinen 3 vers 10, gelijk geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Psalm 14 vers 3, bijvoorbeeld. Nou, Psalm 14 vers 3, als u dat opslaat, wat staat daar? Ik weet niet of ik kan het natuurlijk niet helemaal voorlezen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. Dus daar, hij maakt een contrast hier. Hij begint hier met te stellen wie dwaas is. Dat zijn zij die zeggen dat God niet, hè, dat er geen God is. En dat zijn de mensen die niet goed doen. Er is niemand, hè, niemand die goed doet, dat zegt hij over die dwazen. En zij allen zijn afgeweken, die goddelozen, die dus ontkennen dat er geen God is. En verderop, even kijken hoor. Ja, goed, er is niemand die goed doet, ook niet één. He, dat is wat daar staat. Maar in deze psalm en ook in psalm 53, wat je ziet, en dat is iets wat in de psalmen steeds terugkomt, dat er een contrast gemaakt wordt tussen de goddeloze, die God niet dient, die Gods geboden vertrapt, die de Heer niet lief heeft, en de rechtvaardige. En van die rechtvaardige zegt Paulus bijvoorbeeld, hè, in psalm 26 bijvoorbeeld, zegt hij, doe mij recht, heren, want ik wandel in mijn oprechtheid. Ik vertrouw op de Heer, ik zal niet wankelen. Beproef mij, heren, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is mij voor ogen, ik wandel in uw waarheid. En je zou kunnen zeggen, wat verbeeldt die man zich wel niet? Ik wandel in uw waarheid. Hij zondig mens in zonde ontvangen en geboren. Dat denkt hij wel dat hij geen zonde heeft. En dat contrast mag dus gemaakt worden als gelovige. Heer, hij zegt, ik was mijn handen in onschuld, ik ga rondom uw altaar. Dus hij beroept zich op zijn onschuld en op zijn zondeloosheid.
Dat zoek je toevlucht in het aanhalen van het Oude Testament, terwijl dat niet geciteerd werd. Geciteerd werd Romeinen 3 vers 21, jij citeert Romeinen 3 vers 10. Daar ging het niet om. Maar het argument van Paulus is dat thans echter buiten de wet om, waar daarvoor wel sprake was, bij de aanhaling van het Oude Testament, buiten de wet om nu gerechtigheid Gods openbaar gemaakt geworden is, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet meer rechtvaardig. Dus allen hebben gezondigd.
Ja, maar u gelooft ook
inclusief,
niet.
inclusief Maria.
En inclusief Jezus. Als u zegt allen is allen.
Nee.
U zegt allen is allen.
Van Jezus wordt de beschermde man gezegd dat hij niet gezond is.
Daar ben ik met u eens. Maar het is wel zo dat die tekst... Niet zo op die manier. Daar ben ik met u eens. Maar het is niet zo dat als daar in die tekst staat... allen hebben gezondigd. Ja, dat is goed.
Dankjewel.
Wel thuis.
Maar je kent toch ook het boek Hebreeën. Je kunt toch niet het ene isoleren van het andere.
Nee, maar dat doe ik niet. Daarom noem ik ook het Oude Testament erbij. Bijvoorbeeld.
Nee, door te zeggen dat Jezus wel gezondigd zou zijn.
Nee, maar ik zeg... maar ik zeg dus ook over Maria dat je de hele Bijbel erbij moet betrekken. En als er dus een uitzondering voor Maria geldt over haar onbevlekt ontvangen zijn, moet je ook de hele Bijbel nemen. En dan moet je bijvoorbeeld ook Openbaringen 12 lezen, waar zij als koningin in de hemel getoond wordt, om een voorbeeld te noemen. En dan moet je de theologie van Openbaringen 12 bestuderen. Dat moet je dan ook in betrekken.
Nu, wat wel duidelijk is, denk ik, is dat de onbevlekte ontvangenis van Maria niet in het woord van God wordt geleerd. Hier staat het niet. Het is de katholieke kerk die die leer verkondigt, niet de Bijbel. Laat dat wel duidelijk wezen.
Ja, dat is jouw stelling.
Ja, oké. Okay. Dat is niet wat ik geloof. Het is niet dat Maria onbevlekt ontvangen is.
En ik zoek Maria middelaar. Daarin staat er 2. Ja, ik zou niet uiten dat Maria middelaar.
Oké, maar laten we nu dit punt afsluiten. Is er misschien iemand die iets anders nog wil vragen? Of ik denk dat er misschien nog vragen zijn? Of?
Just one thing about noeming priest's father and the pope, here's the father also. In Matthäus 23, vers 9 en 10, ik heb het in Engels, misschien ook in Matthäus 23, vers 9 en 10, Jezus zegt, ga maar. Can you read it?
Ja, ik zou dat even doen.
Daar staat geschreven,
ik heb het niet.
En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw vader, hij die in de hemel is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw leidsman, de Christus.
Ja, goed, er staat ook leidsman, het wordt in vertalingen verschillend, er wordt ook wel meester gezegd, hè. Laat u geen meester noemen of rabbi, leraar, hè, dat zijn verschillende vertalingen voor hetzelfde woord. Die meneer net vertelde, ik ben leraar, of ik was leraar van mijn beroep en ik werd leraar genoemd. Dat zou dan niet mogen. Ja, als er staat, noem niemand uw vader, staat er, ja, dan mag ik mij ook geen vader laten noemen, terwijl ik toch echt vader van mijn kinderen ben. Dus dat, daaruit blijkt wel dat Jezus niet heel simplistisch bedoelt van, je mag niemand vader noemen. Hij verwijst hier naar de fariseeën die dat vaderschap, dat geestelijk vaderschap, misbruikten op een manier die Jezus afkeurt. En dat misbruik rechtvaardigen door te verwijzen naar de titel vader, dat keurt Jezus af in dit gedeelte. Terwijl, en ik verwees er net al even naar, dat Paulus Timotheus zijn zoon noemt. Terwijl dat toch heel duidelijk niet zijn aardse zoon is. Kan zijn, want hij was niet getrouwd. Dus dat betekent ook dat als hij zegt, gij zijt mijn zoon Timotheus, geestelijk gezien, dat Timotheus ook tegen hem mag zeggen, vader. In de geestelijke zin.
Maar er is een verschil tussen,
en dan zou hij anders zondigen tegen wat Jezus in Matthäus zegt.
Er is een verschil tussen u jezelf gedragen als een vader en de titel, de aanspreektitel dragen, vader. En dat is het fundamentele verschil, dat Petrus zich nergens vader laat noemen, Paulus laat zich nergens vader noemen, hij gedroeg zich als een vader. En daar spreekt hij over. Hij zegt, kijk, Timotheus, je bent mijn kind in het geloof. Ik ben als een vader voor u. Maar dat is niet dat Timotheus hier dus zei, heilige vader, dat is helemaal niet wat er in de schrift staat. Maar dat is wel wat er van wordt gemaakt, door...
Ja, maar goed, zo gedraagt de paus zich ook naar zijn geestelijke kinderen, de gelovigen. En hij zegt, dat zijn mijn geestelijke kinderen voor wie ik zorg draag. Dus hij doet dat net zoals Paulus.
Hij heeft wel degelijk die aanspreek.
Hij heeft ook die aanspreek, dat ontken ik niet, uiteraard. Dus maar zoals hij ook apostel en leraar genoemd wordt, terwijl toch Jezus zegt, gij zult niemand leraar noemen. In datzelfde gedeelte, wat u citeert. Het hangt een beetje van de vertaling af die je kiest.
Ik stel gewoon nog tussen.
Eén ding wat heel belangrijk is, in het argument dat er genoemd wordt, over de Arameese taal. Niet de Arameese taal, en zou het zo zijn dat er ooit een boek geschreven zou zijn wat niet bekend is. Het is de Griekse schrift die geïnspireerd is, en niet de Arameese taal.
Nee, dat ontken ik niet.
Ja, maar dat was wel uw argument.
Nee, mijn argument was dat Jezus het in die woorden uitgesproken heeft en dat het daarna vertaald is in het Grieks. Onder leiding van Gods Geest, dat ben ik helemaal met u eens.
Ja, laatste vraag.
Het is misschien een persoonlijke vraag. Ik was ook katholiek, nu niet meer. Wat doet u met de zonde? Graaft u verheving via een priester of niet? Ben u een liberale katholiek of niet?
Nee, ik ben een zeer orthodox katholiek.
Dus u gaat naar de priester?
Ja, zeker, uiteraard. Ik lief.
Niemand kan zonder de Heer naar God alleen, Marcus 2:7.
Dat klopt. Ja, dat is ook wat de katholieke kerk leert. En de katholieke kerk leert niet dat de priester vergeeft. Kijk, Jezus heeft letterlijk gezegd, zo gij de zonde vergeeft, zo zal ik ze vergeven. Dat staat letterlijk in het woord. Ja. Zo gij vergeeft, zegt hij tegen de apostelen, zo gij vergeeft, zo zal ik vergeven. Uiteindelijk kan maar die... Het natuurlijk gestolen zijn of die priester mij vergeeft. Uiteindelijk gaat het mij erom dat God mij vergeeft. Dat is waar ik op zit te wachten.
Maar verder in de discussie?
Ja, uiteraard.
Wanneer de schuld van de zonde is vergeven, bleef nog de tijdelijke bestraffing, zegt de katholieke kerk.
Klopt.
Waar veel bestaan niet. Wanneer God zonde vergeeft, vergeeft hij helemaal. Colossenzen en Jezaja.
Ja, maar je kunt, als ik mijn kind, is thuis bijvoorbeeld, en het is boos en ze gooit zo'n vaas erom. En die vaas valt kapot. Oude, antieke vaas van mijn oma. Ik verzin maar wat.
Ja.
Ben ik heel boos op mijn kind. Dat het dat gedaan heeft. En dan zeg ik, hoe kon je dat doen? Kind is in tranen. En overstuur, papa, het spijt me verschrikkelijk. Ik heb het fout gedaan. En, alsjeblieft, wilt u me vergeven? Dan zeg ik als vader, ik vergeef je, jongen. Het is goed. Ik zie het berouw in zijn ogen. En dan zeg ik, het is goed. Praat er niet meer over. Maar als ik daarna tegen dat kind zeg, en nu ga je een stof en een blik halen, je veegt het op. Dan zal dat kind niet kunnen zeggen van, ja... Je hebt me toch vergeven, dan kan ik niet hier dat spul gaan lopen opvegen. Daar heb ik geen zin in. Dan zou dat berouw niet oprecht zijn. Als ik tegen het kind zeg, nu ga je het opvegen. Dan zal dat kind, als het echt berouw heeft, zal het zeggen. Natuurlijk papa, ga ik direct doen. Kan ik nog meer doen? He, want daarmee is die vaas, dat ik het opgeveegd heb, daarmee is die vaas niet terug. Kan ik nog iets anders voor u doen? Om het goed te maken. Dat is die tijdelijke straf. Maar dat wil niet zeggen dat ik als vader niet echt vergeven heb.
Het faaluur is voor u... Mag ik dan iets reëels?
Wat? Ja, zeker.
Mag ik dan nog een slotgedachte en dan wil ik het ook afsluiten. Mag ik het laatste woord hebben?
Ja, van mij wel.
Okay. de woorden die je zegt van degene die jij ze vergeeft zijn ze vergeven. We zien in de toepassing dat Petrus de woorden predikt, hoe mensen vergeving kunnen krijgen. Dat zien we ook op de Pinksterdag. Hij zegt: bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden. Er is een duidelijk voorbeeld in Handelingen hoofdstuk 8, als ik me niet vergis, van Simon de Tovenaar. Waar Petrus hem bestraft omwille van dat hij die gave van de apostel wilde kopen met geld.
Ja.
En Petrus zegt niet: ik zal uw zonde wel vergeven. Petrus zegt: bid de Heer, als hij u dat mag vergeven. En laat ook zien, volgens mij is dat een heel ander beeld als wat de katholieke kerk leert. Maar goed, ik wil het daar ook bij laten, want ik denk dat we hiermee kunnen blijven doorgaan. Ik wil jullie allemaal bedanken.